Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Hallo Guus, goedemiddag.
Hoi Chris.
Althans, middag bij mij. Het is maandag 10 april rond het middaguur. We hebben het de afgelopen weken steeds een paar keer gehad over dat de voorafgaande weken die we bespraken misschien wel de slechtste voor Trump ooit waren. De laatste keer met het healthcare debakel en de Rusland verhoren, waaruit bleek dat er een FBI onderzoek naar de banden tussen Trump en Rusland lopen. Hoe cynisch het ook mag klinken, maar na tientallen gifgasdoden en 54 Tomahawk raketten. Zou afgelopen week wel eens de beste voor Trump geweest kunnen zijn? Waarbij we natuurlijk ook de benoeming van opperrechter Gorsuch niet moeten vergeten.
Ja, goed en slecht. Ik vind dat wel moeilijk om dat zo te plaatsen. Omdat Trump zo contra-intuïtief handelde. Dat je bijna afvroeg van wat zit hierachter. Maar je hebt wel gelijk dat hij zich voor het eerst gedroeg zoals een en dan zeg ik het tussen dikke aanhalingstekens, een gewone president zich zou gedragen. Dus er gebeurt iets. Een gifgasaanval in Syrië. Het is een vrij normale reactie van een Amerikaanse president om met vergeldingsmaatregelen te komen. Dat zou Bill Clinton gedaan hebben. Misschien Obama ook wel. George W. Bush zou dat gedaan kunnen hebben. Ronald Reagan. Dat kun je allemaal wel voorstellen. En nu doet Donald Trump het. En ik denk, wat mij echt opvalt de afgelopen paar dagen, is dat Amerikanen, die vinden natuurlijk, ja, ergens vinden ze het, haten ze Trump, een heleboel in ieder geval. Ergens willen ze niet voor hem vallen. Maar ergens zoeken ze ook heel erg naar een commander-in-chief. Mensen willen niet hun president haten. Ja. Dus wat je denk ik gaat zien de komende dagen, ik heb de peilingen nog niet gezien, die zijn er nog niet, maar die gaan er wel komen, is dat hij ongetwijfeld in approval ratings, in peilingen gaat profiteren, hoe cynisch het ook klinkt, van deze week.
Ja. Ja, en nou ja, in ieder geval vanuit het perspectief van Donald Trump, zoals we hem tot nu toe hebben leren kennen, iemand die geobsedeerd is door zijn populariteit, zou dat dus betekenen dat het een goede week is. Maar nou ja, wat je zegt, contra intuïtief, die draai van 180 graden van Trump, want ingrijpen in Syrië staat niet alleen haaks op wat hij de afgelopen jaren getwitterd heeft. Hè, ook naar aanleiding van de beslissing waar Obama in 2013 voor stond. Haaks op wat hij in zijn verkiezingscampagne heeft gezegd. Haaks op wat twee dagen voor het gebeurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson en zijn VN-ambassadeur Haley nog zeiden. Namelijk, bemoei je niet met de Syrische burgeroorlog, maar alleen met IS. En Assad is ons pakkie aan niet. We weten dat Trump veel televisie kijkt. Hij heeft dode baby's gezien. Heeft hij zelf ook naar verwezen. Is dat het?
Ten dele kan dat het zeker zo zijn. Want de Trump die wij kennen kijkt inderdaad heel erg veel televisie. En is in de tweede plaats impulsief. Dus hij kan handelen op basis van wat hij op televisie ziet. Denk bijvoorbeeld aan dat hij opeens een heel groot nummer maakte van dat hij afgeluisterd zou zijn in Trump Tower. Dat had hij op televisie gezien en daar maakt hij dan vervolgens een heel groot nummer van en dat laat hij ook niet meer los. Dus inderdaad, daar zit wel een kern van waarheid in. Maar je moet het bij Trump natuurlijk wel ietsje dieper graven, denk ik. En je moet ook kijken naar wat zijn de bewegingen om hem heen? Wie fluistert hem op dit moment in? Naar wie luistert hij in de Oval Office? Wie heeft er op dit moment invloed en wie niet? Kijk, als je Trump volgt de afgelopen, anderhalf jaar, dan heeft hij zich eigenlijk altijd omringd met mensen die heel erg ver buiten dat republikeinse establishment stonden. En die ook niets moesten hebben van die neocons, zal ik maar zeggen. Die mensen die geloven dat Amerika een soort force for good is en in de wereld moet macht moet laten gelden en ook een soort politieman moet spelen. Ook Trumps kiezers moesten daar niks van. Dus hij staat ver buiten die republikeinse mainstream af.
Ja.
En je ziet hem nu opeens toch een soort buiging in die richting maken. Mm-hmm. Waardoor je ook af kan vragen, is het niet ook zo dat de machtsverhoudingen om hem heen heel erg aan het veranderen zijn?
Ja.
Het lijkt erop dat het Pentagon, misschien in mindere mate het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook zeker de inlichtingendiensten, toch iets meer greep op Trump beginnen te krijgen. En hem steeds meer beginnen te kneden in de vorm zoals zij graag een Amerikaanse president zich zien gedragen.
Ja, en dat is interessant dat je het Pentagon meteen noemt. Ik las een verhaal in de New Republic, een links-Amerikaans weekblad. Die zei, dit is precies wat de generaals wilden. Hè. De generaals hebben eigenlijk onder Obama een beetje gefrustreerd toe moeten kijken. Want Obama was natuurlijk een president, ik zeg het even een beetje gechargeerd, die zelf nadacht en die meningen had. En die het lang niet altijd eens was met de generaals. Zich niet om liet praten door de generaals. Trump is iemand die heel beïnvloedbaar is. En de teneur van dat artikel was, dit is de kans waarop het Pentagon gewacht heeft. Mensen als Mattis, minister van Defensie, mm-hmm. McMaster, hoofd van de NSA, ja. Zijn hele geslepen generaals, maar natuurlijk ook geslepen bureaucraten die dat politieke infighting heel erg goed kennen. Die hebben geen kind aan bijvoorbeeld minister Tillerson of andere amateurs als Steve Bannon. We komen nog over hem te spreken. Om de president heen. Is dat een scenario wat jij plausibel vindt? Dat dit, nou ja, machtsgreep is veel te sterk uitgedrukt. Maar dit wel een kans is die de generaals gegrepen hebben?
Ja, zeker. Kijk, ze hebben zich natuurlijk de afgelopen maanden achter de oren gekrapt. Want ze weten dat er een president in het Witte Huis komt die heeft aangekondigd dat de buitenlandse politiek America First zou zijn. En verder niks. Dat betekende dat weer een tijd van weinig invloed voor de generaals inderdaad. En je stipt terecht Obama aan. Die natuurlijk wel degelijk een actieve buitenlandse politiek voerde. En ook niet schuwde om militaire middelen in te zetten. Denk aan Libië bijvoorbeeld. Maar die ook heel vaak nee zei. En Syrië is daar in 2013 natuurlijk het beruchtste voorbeeld van.
De beruchte rode lijn, ja.
Ja, de rode lijn die hij eerst trok en vervolgens niet nakwam. Dat heeft hem natuurlijk, dat heeft hem in ieder geval politiek heel erg veel schade berokkend. Nu zien zij bij Trump dat hij wel degelijk inderdaad beïnvloedbaar is en om te praten is. Zolang hij maar, zolang je maar met hem kan praten. Je weet bij Trump, als je met hem kan praten, dat hij zich wel degelijk om laat praten.
Ja.
Dus hij had ooit een gesprek met die Mattis, nu minister van Defensie, gehad tijdens de transitieperiode. Hij had een hele campagne geroepen dat hij weer zou gaan waterboarden en martelen. Om ook inlichtingen weer te verkrijgen van gevangenen. Mattis had tegen hem gezegd van, nou, dat moet je niet doen, dat is zinloos, dat levert nooit wat op. En hup, hij was meteen van mening veranderd.
Ja.
Dat is wel typisch voor Trump. Hij bewondert generaals en hij is wel geneigd ook om naar hun expertise te luisteren.
Ja.
En hij laat zich, toch ompraten. Hij is daar, in die zin is hij ook al een beetje van was inderdaad.
Ja.
En ik denk dat het te maken heeft, nou ook, je ziet die groep om hem heen, de invloed van die groep verkruimelen. Het belangrijkste voorbeeld denk ik is Steve Bannon, natuurlijk zijn grote...
Precies.
Zijn grote denker. Eigenlijk de Trump-magger die uit de Nationale Veiligheidsraad is gezet. Ik denk dat dat toch wel het belangrijkste voorbeeld is.
Nou ja, precies. Want hoe grijpt dit dan in elkaar? Ik zie bijvoorbeeld wel het verband met wat je eerst zei. De traditionele neoconservatieve republikeinen en het Pentagon. Dat was natuurlijk al een relatie. Hoewel die generaals waarschijnlijk iets minder trigger-happy zijn dan die neocons. Maar dat terzijde. Dan dat andere gevecht waar het deze dagen veel over gaat. Tussen Steve Bannon, die een speciale adviseursfunctie had gekregen in het Witte Huis. De man van Breitbart. De supernationalist. De man die America First zo'n beetje bedacht heeft. En het moet nergens anders over gaan. En daarnaast dan de opkomst van schoonzoon Jared Kushner. Hè? De zoon van een collega vastgoedman in New York. De man van Ivanka. Hoe grijpt dat in op waar we het net over hadden?
Ik denk dat als je Trump ontleedt, dat je een heleboel misschien wel tegenstrijdige karaktereigenschappen vindt. En dat je die karaktereigenschappen terugvindt in de mensen om hem heen. Dus daarmee bedoel ik dit. Ja, Steve Bannon en Jared Kushner zijn eigenlijk, als je die zou verenigen, vormen zij een soort surrogaat Trump. In die zin dat Jared Kushner inderdaad uit een miljardairsmilieu uit New York... Politiek niet heel erg behept met vaste overtuigingen. Dat was Trump eigenlijk ook niet. De familie doneerde veel aan democraten. Mm-hmm. Was eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in republikeinse principe in ruiterij.
Ze worden ook wel de West Wing Democrats genoemd, hè? De groep rond Jared Kushner. Ja,
ja precies. dat is dan een scheldwoord dus, hè, in de entourage. Precies. Maar je hebt ook aan de andere kant die Steve Bannon. En die vertegenwoordigt meer het impulsieve en het radicale dat Trump ook heeft. Het onderbuikgevoel dat Trump ook uitdraagt. In die zin is Steve Bannon ook een echte Trump-exponent. Dus die twee strijden eigenlijk nu om de ziel van Trump. En wat gaat hier uiteindelijk bovendrijven? Dat is de super interessante vraag die je nu eigenlijk mag stellen. Ja. Tot nu toe was Steve Bannon, die was voortdurend in de Oval Office, mocht overal mee, mocht overal aanschuiven. Zonder dat hij echt iets had bereikt. Want hij, hoofdredacteur van Breitbart geweest. Maar niet iemand met bestuurlijke ervaring of iets dergelijks.
Nee. Maar waarom denk je...
Nu deze amateur... Ja. Nou ja, je ziet zijn man nu duidelijk slinken. Ja.
Dus maar waarom denk je dat dat op dit moment gebeurt? Komt dat dan doordat eigenlijk die eerste weken, hoewel Trump dat nooit zal toegeven, van dat presidentschap mislukt waren en steeds verder leken te mislukken? Dat Trump wat dat betreft misschien eieren voor zijn geld kiest? Of is er voortdurend... Ivanka en Jared waren natuurlijk wel degene die ook tijdens de campagne al voortdurend probeerden van Trump een zo normaal mogelijke president te maken. Is het gewoon een gevecht wat constant achter de schermen al bezig was en wat ze nu door handigheid winnen? Welke rol speelt Trump zelf erin, denk je?
Familie telt als eerste bij Trump. Trump is een echte familieman en heeft zijn zakenimperium ook echt op die manier opgebouwd. Hij vertrouwt de mensen met wie hij een bloedlijn heeft, aangetrouwde familie, et cetera. Mensen die daar buiten staan, staan altijd een stapje verder weg. Dus dat is in de eerste plaats. Maar daar komt ook nog bij dat Steve Bannon natuurlijk het brein was achter 11 weken mislukkingen. Want Steve Bannon is het brein. Ja, de moslimban inderdaad. Het beruchte inreisverbod dat hij tot 2 keer toe heeft geprobeerd en nog steeds niet erdoor is. Ja. En voor een enorme chaos zorgde. Steve Bannon maakte duidelijk, ook in een toespraak op CPAC waar ik hem onlangs zag, dat voor hem juist het creëren van chaos leidt tot de regeringsvorm die hij voor zich ziet. Ja. Hij ziet voor zich dat Amerika in een soort van overlevingsstrijd bezig is. En wild om zich heen mag slaan. Het mag allemaal wat wilder van hem. En daar komt bij dus dat zo'n moslimban die tot een enorme puinhoop leidt, alleen maar goed nieuws voor Bannon is. Want dit is het soort politiek dat hij voor ogen heeft.
Disruptie.
Heftige emoties, grote gebaren, veel symboolpolitiek, cultuuroorlogen, et cetera. Maar dat heeft tot nu toe nog tot niets geleid. En Trump is niet op zijn achterhoofd gevallen. Die ziet natuurlijk ook wel die approval ratings, de peilingen, waarin hij diep onder de 40% zit. Wat echt voor een beginnend president gigantisch laag is. Dus hij weet ook wel dat hij iets zal moeten doen, wil hij van dat presidentschap nog een succes maken.
Ja, tegelijkertijd, want dat kan je je ook afvragen, wat betekent dit allemaal voor Trumps positie? Het feit dat hij toch, in ieder geval wat Syrië betreft, die enorme draai maakte ineens. Hij is door laten we maar zeggen de alt-right, hè, dus de diepere achterban van Steve Bannon mensen, is die vorige week digitaal gekielhaald, echt. Die vonden het verschrikkelijk dat hij dit gedaan heeft. Bannon was ook degene die in het Witte Huis naar verluid voortdurend met een lijstje verkiezingsbeloften liep te zwaaien. Van dit en dit en dit en dit heb je beloofd en dat moet je doen. Hè, die hem op dat rechte ideologische America First pad hield. Electoraal gezien, ik bedoel, hoe schadelijk is dit dan voor Trump? Dat hij die hardcore achterban dan toch schoffeert? Of gaat dat alleen maar om mensen die een grote mond hebben en niet om echte kiezers?
Nou, het gaat niet om hele grote percentages, dat is waar. Maar het is wel zijn trouwe aanhang. Het is de F-side van Trump. Dus in die zin heeft hij wel een probleem. Het zijn de mensen, het zijn de sterkhouders, de cultuurbewakers. Die mensen heeft hij nu heel erg gefrustreerd. Als je nu zeg maar in de Breitbart-wereld kijkt, dan zie je de een naar de ander afhaken. Omdat ze zeggen, oh nee, we dachten dat hij anders was. Ja. We dachten dat hij een van ons was. En hij blijkt een gewone Amerikaanse republikein te zijn. Die niks anders doet dan wat al die Amerikaanse republikeinen voor hem ook hebben gedaan.
Neocon-puppet.
Beginnen en... Ja, precies. En dus er groeide natuurlijk al enig wantrouwen door zijn banden met het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Ja, dat wordt nu natuurlijk alleen maar meer. Dus hij verliest een kleine, maar wel een heel erg gezichtsbepalende groep, denk ik. Maar daar staat wel tegenover de winst van een heleboel Republikeinen in het midden, die hij natuurlijk al lang kwijt was en die heel graag terug willen keren. Want zo is het ook wel weer. Ja. Een heleboel mensen willen een succes maken van Trumps presidentschap. Het is niet zo dat mensen hem graag zien falen of iets dergelijks.
Nee.
Voor de Republikeinen, mensen in het midden, zal ik maar zeggen, staat er echt wel veel op het spel. Die willen dat het een succes wordt. Dus hij zal er in populariteit alleen maar op vooruit gaan. Maar de prijs daarvoor is wel dat hij de Breitbart, Infowars wereld, de complotdenkers, de mensen die vermoeden dat de deep state achter Trump zit, dat de inlichtingendiensten het land eigenlijk runnen. Die groep, die gaat hij nu duidelijk kwijtraken. Ja.
En wat zou dat kunnen betekenen voor de machtsverhoudingen in Washington? We zagen natuurlijk tijdens dat healthcare debakel van 3 weken geleden dat hij met name een probleem heeft met wat dan de Freedom Caucus heet. Hè? Dus dat is de ultra-rechtse factie, ultra-conservatieve factie van de Republikeinen. De Tea Party-achtige groep van de Republikeinen. Hij liet toen al doorschemeren van, nou ja, weet je, hij heeft ook echt het gevecht opgezocht daarna met die mensen. Hij liet toen al doorschemeren, ik ga gewoon deals sluiten met de Democraten en met de gematigde Republikeinen. Kan deze draai daaraan bijdragen? Ik bedoel, er zijn heel veel Democraten. In feite doet hij wat Hillary Clinton wilde dat Obama in 2013 gedaan zou hebben. Dus
ja.
Wat dat betreft heeft hij ook daar een behoorlijke basis gelegd voor eventueel nieuwe coalitiepolitiek. Is dat plausibel?
Ja, zeker. En ik denk ook dat hij in die zin zal hij hier misschien ook wel, zal het hem ook op andere dossiers wel wat opleveren. Want die Freedom Caucus noemde jij terecht, ja. De ultraconservatieve vleugel van de Republikeinse Partij. Die zit nu absoluut niet in het Trump-kamp. En Trump was een paar weken geleden nog, riep hij nog op Twitter op om die mensen, om een oorlog tegen die mensen te beginnen. En om ze uit te dagen in voorverkiezingen, overal in het land enzovoort. Maar door een beetje een knieval te maken naar ook het Republikeinse midden, moet hij toch in staat kunnen zijn om die verschillende facties die je ook in het congres hebt te verenigen. En dan is die partij natuurlijk supermachtig, want dan hebben zij een meerderheid in beide kamers. Dan hebben zij het Witte Huis. Neil Gorsuch is benoemd in het Hoge Rechtshof. Dus een conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof. Ja, dan is er opeens heel erg veel mogelijk. En Het debakel van de gezondheidszorg was dat Trump zonder overleg, ik zal maar zeggen op de Steve Bannon manier, de boel er doorheen ramde. En daar hadden die mensen natuurlijk helemaal geen zin in.
Hij heeft dat vorige week ook nog heel even geprobeerd. Hè? Hij wilde eigenlijk dat Paul Ryan, het huis is nu met reces, dat hij vlak voor het reces nog even een nieuw voorstelletje erdoor. Maar dat heeft Ryan gezegd van, nou sorry, maar zo gaat het niet.
Nee, dat was een soort wanhoopspoging inderdaad. En dat is niet gelukt. Uiteraard niet gelukt, want zo werken dingen niet. Maar Trump wil heel graag een succes op dat gebied. Hij wil iets kunnen laten zien. En ik denk wel dat zijn kansen wel groter worden naarmate hij zich meer gedraagt als een, tussen aanhalingstekens, gewone republikein. Dan moet hij in staat zijn om ook die Freedom Caucus en die andere opstandige groepen, ook je hebt ook een groep juist heel gematigde republikeinen in het congres, om die groepen met elkaar te verenigen. Want er heerst echt niet zo'n sfeertje van we hopen dat hij mislukt. Dat is helemaal niet zo.
Nee.
De meeste republikeinen hopen juist dat het goed zal gaan. Ja. En dat ze ook delen van hun eigen agenda via Trump kunnen bereiken.
Ja. En wat de Democraten betreft, hij suggereerde in een interview met de Times, ook een buitengewoon fascinerend interview trouwens weer, maar dat hij bijvoorbeeld healthcare zou willen koppelen aan zijn grote infrastructuurplannen. Want infrastructuur is enorm populair, wat hij daarmee zou willen. Ja. Ook bij de Democraten. Maar goed, je noemde Gorsuch net al, die opperrechter die toch benoemd is. Maar dat kon alleen via de nuclear option. Hè. De Democraten hielden het tegen door te filibusteren, door eindeloos aan het woord te blijven en daarmee een stemming te voorkomen. Waarop de Republikeinen de regels gewoon veranderd hebben en gezegd, oké, dan gaan we nu bepalen dat een opperrechter ook met alleen maar een simpele meerderheid in de Senaat kan worden benoemd. Dat wordt de nuclear option genoemd. Ja, ik hoop dat ze daar in Noord-Korea niet mee in de war raken. Maar in dit verband, hoe nuclear is die option? Ik bedoel, wat betekent dit voor de verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen? Is enige samenwerking nu verder uitgesloten nadat ze zo het pistool op het hoofd hebben gekregen?
Nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. De regel zoals hij was, verplichtte de partij die in de meerderheid was en niet 60 zetels haalde, in dit geval de Republikeinen, maar in het verleden de Democraten, verplichtte die partij om de samenwerking te zoeken met de oppositie. Omdat dat de enige manier was om hoge benoemingen erdoor te krijgen. En in voorgaande congressen werkte dat ook wel zo. Dus dat betekende dat er altijd geluisterd werd naar de oppositie. Dat er naar een soort van consensus werd gezocht rondom kandidaten. En de meeste kandidaten, voor het Hoge Rechtshof, werden gewoon met algemene stemmen of met maar een paar tegenstemmen aanvaard. Dus zelfs mensen die nu als heel erg links gelden, zoals Ruth Bader Ginsburg bijvoorbeeld, die werden gewoon zonder enig probleem aangesteld. Dat veranderde in de Obama-jaren toen de Republikeinen in de oppositie zaten. En ze merkten dat hun enige manier was om Obama dwars te zitten. En dat was door bijvoorbeeld benoemingen tegen te houden. Dus Obama kwam met een eigen rechter aan, een opvolger van overleden Scalia. En die werd gewoon geblokkeerd. Van dit gaan we niet in behandeling nemen. Vandaar dat het Hoogrechtshof al een hele tijd met 8 rechters zit. Nu ga je dus krijgen, nu die mogelijkheid is weggevallen en de partij in de meerderheid gewoon het allemaal zelf mag regelen. Nu ga je dus krijgen dat een kandidaat die gezocht wordt niet per se meer aan de wensen van beide partijen hoeft te beantwoorden. Met andere woorden, je krijgt een veel radicalere kandidaat, althans veel grotere kans daarop. Die veel meer in een soort ideologisch straatje past, in plaats van een kandidaat van het midden. Want die Merrick Garland, de rechter waarmee Obama een jaar geleden kwam en die het nooit redde.
Waar de Republikeinen niet eens mee wilden praten.
Daar kon je als Republikein eigenlijk niets tegen hebben. Dat was die was in heel veel van zijn vonnissen, had hij ontzettend veel oog voor Republikeinse grieven. En die zou het in een normale politieke verhouding zou hij het ook met gemak gered hebben. Dus het is het gevolg van een diepgaande uiteentrekken tussen twee partijen. Waardoor het proces zichzelf alleen maar versterkt. Dus je krijgt radicalere benoemingen. Wat weer tot meer polarisatie leidt. Ja. En zo krijg je een proces dat zichzelf versterkt.
Maar even meer in het algemeen. Wat doet dit met de verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen? En met dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om healthcare infrastructuur ook gedeeltelijk samen met de Democraten te regelen?
Ja, goed. Ik denk wel dat de Democraten al een tijdje geleden de balans hadden opgemaakt en hadden gemerkt dat er eigenlijk dat verzet eigenlijk nee zeggen op heel veel dingen toch de beste manier is. Want wat je krijgt is dat natuurlijk als ze meewerken met plannen, dat Trump degene zal zijn die met het succes wegloopt. En ook eigenlijk de oogst waar zij aan meehelpen. Ja. Dus ik denk dat zij al in die zin al een beetje daar af aan het stappen waren. Ja, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor een oppositiepartij. Je hebt eigenlijk twee kwaden waar je uit kan kiezen. Of je stemt braaf mee en je laat het landsbelang voorgaan. En niemand ziet ooit wat je doet. Of je hangt overal tegen. Je probeert een agenda te frustreren waardoor kiezers boos worden. En je over een paar jaar zelf daarvan de vruchten kan plukken. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet al te netjes. Dus er zit niet echt een scenario bij dat aantrekkelijk is voor Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. Hmm. Dus wat dat betreft, dit is natuurlijk desastreus voor de samenwerking. En de Democraten zijn natuurlijk furieus over hoe dit er doorheen is gedrukt. Maar dit zal ze alleen maar overtuigen in hun idee dat samenwerking niet de manier is om de komende jaren door te komen.
Ja. Tot slot, we gaan weer over de tijd heen, vrees ik, als we tenminste 25 minuten aanhouden. Maar hoe cares, het is een podcast.
Nee, precies.
Waar het natuurlijk ook nog wel goed voor was, om nog even naar dat begin terug te keren, wat Trump zijn positie betreft, was dat hij even kon laten zien dat hij helemaal geen vriendjes met Poetin is en het ook nu niet meer wil worden en het ook niet meer zal worden overigens, na de reactie uit Moskou die te verwachten was. Want dat hadden we ook nog, dat onderzoek naar de Trump-campagne en Poetin. Daar gebeurden natuurlijk een paar rare dingen de afgelopen weken. De voorzitter van de huiscommissie die dat onderzoek leidde, die liet zich toch echt wel door het Witte Huis voor een karretje spannen, kunnen we nu zeggen. Hij had stukken gezien waaruit blijkt dat toch niet helemaal echt, maar misschien toch ook heus wel een paar aanwijzingen waren dat het Trump-team was afgeluisterd, maar dan weer niet echt door Obama. Nou ja, allemaal mist, ingefluisterd door het Witte Huis. Hij moest inmiddels terugtreden als voorzitter van die commissie. Hoe gaat dat onderzoek nu verder?
Nou ja, het onderzoek gaat gewoon nog steeds door. Zij het met een andere voorzitter. Niet dat dat inhoudelijk zo heel veel zou uitmaken, hoor. Republikeinen trekken eigenlijk op dit moment één lijn. Er is wat dat betreft weinig discussie bij de Republikeinen dat dit onderzoek er puur is om Trump en zijn getrouwen te dekken. Dus het onderzoek zal doorgaan, maar het blijft. De verhoudingen zijn zo verziekt in die commissie. Waarbij je aan de ene kant dus de Republikeinen hebt die via dat onderzoek alleen maar proberen aan te tonen dat het echte probleem van het Rusland dossier is dat er de inlichtingendiensten wordt gelekt.
Ja.
En aan de andere kant heb je de Democraten die zeggen dat dit erger is dan Watergate. Dus daar zit zo ontzettend veel lucht tussen. En wat je ziet is een vermenging en dat maakt het een beetje troebel allemaal tussen politiek en feiten verzamelen. En anders dan een parlementaire enquête in Nederland is dit een onderzoek waarbij puur alleen voor de bühne gescoord wordt in de zin van je eigen. Je wil je eigen partijpolitieke puntje maken. Ja. Dus ik verwacht dat onderzoek zal doorgaan. En dat zal nog wel een tijd duren. Maar ik verwacht niet dat daar ook maar enig zinvol resultaat uitkomt.
Nee, zeker met jouw eerdere analyse dat de kans voor de Republikeinen dat dit presidentschap toch nog gaat slagen groter is geworden. Zal hun neiging om middels zo'n onderzoek Trump moeilijk te maken zal niet groter geworden zijn. Nee.
Nee, absoluut niet.
Ik realiseer me tot slot dat wat onder normale omstandigheden denk ik het allergrootste nieuws van de afgelopen twee weken had moeten zijn, namelijk het bezoek van de Chinese president Xi Jinping. Na alle retoriek van Trump in de campagne en ook nog als president over dat hij China wel eens een toontje lager zou laten zingen. Het is zo totaal ondergesneeuwd dat ik eigenlijk niet eens weet wat er precies is uitgekomen, Ruus.
Nou, er is ook niet zoveel uitgekomen, omdat het zo kort in het presidentschap van Trump is gevallen. Het was vooral interessant om te kijken in hoeverre zou hij zijn macht laten gelden. Hij heeft zich natuurlijk van China de grote tegenstander gemaakt tijdens zijn campagne. Het was in dat opzicht wel even interessant om te zien of hij Xi, de Chinese president, echt zo zou vernederen als hij had beloofd tijdens zijn campagne.
Wat hij misschien een beetje gedaan heeft door tijdens het diner symbolisch gesproken op de knop te drukken van die kruisraketten.
Ja. Dat is waar. En daar wisten de Chinezen niks van. Dus dat is natuurlijk wel echt pijnlijk. Omdat notabene een ander permanent lid van de Veiligheidsraad in hetzelfde Mar-a-Lago aan het logeren was.
Oh, by the way, tijdens het toetje. Ik heb net 54 kruisraketten afgevuurd. Ja.
Nee, dat zijn van die kleine symbolische dingen die Trump graag ziet en graag doet. Maar concreet leverde dat niks op. Het enige waar je wel nieuwsgierig naar bent, is van in welke rol blijft hij China toedichten. Hij was tijdens de campagne zo vriendelijk voor Rusland en zo nijdig op China. Dat het interessant wordt om te kijken of die twee überhaupt een werkrelatie kunnen krijgen.
Ja. Maar goed, ik begrijp dat Jared Kushner, die inmiddels de bijnaam Secretary of Everything heeft, dat ook gaat oplossen. Hè?
Ja, daarom. Dus die gaat ook het Israëlisch-Palestijnse conflict oplossen. Hij was ook al in Irak en hij krijgt dit inderdaad ook nog op zijn bord. Ja. Dus hij heeft de druk.
Goed. Guus, we gaan kijken wat er de komende twee weken gebeurt. Dankjewel.